Het heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin volgaat dominee Rozeboom uit Kesteren. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Samuel 16. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten volgende week zondag. 'S Morgens om 9:30 dominee van Zetten. En 's avonds om 6:30 dominee van de Wind. Collecte. De eerste is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is Psalm 26, vers 1. O Heer, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 84. Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Wij staan ook stil bij de zalving van David tot koning. In verband daarmee ook dit vers uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Het derde vers van psalm 25. En wij belijden dan met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente, om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. O Heere, getrouw en barmhartige God en Vader in onze Heere Jezus Christus, wij mogen uw grote naam erkennen en belijden dat u goed bent voor ons, door ons te sparen en door ons in de gelegenheid te stellen onder het woord van u te komen, hier in de kerk of thuis ons plaats in te nemen bij de kerkwebradio of andere middelen van techniek te gebruiken. Heere, wij danken u daarvoor, want wij hebben dat niet verdiend. Maar toch wilt u ons ontmoeten. We mochten reeds de zegengroet ontvangen in uw naam. En daarmee hebt u al bekend willen maken er te zijn. Heere, uw Heilige Geest hebt u beloofd als we op deze wijze samen zijn. Maar dat hebt u al beloofd en ook nog een keer bevestigd in deze dienst. En wij bidden u er ook om als we de schriften openen. En als we die lezen, en als het woord vanuit de schriften bediend mag worden, o Heere, geef dan een verlicht verstand om uw woord te verstaan, te begrijpen. En geeft u een mond om te spreken, om de grote dingen van u te verkondigen. En geeft u ook een hart dat erbij betrokken is, dat er door geraakt wordt. Wij zijn zo geheel en al van u afhankelijk en daarom zijn onze ogen ook op u gevestigd. U kunt het niet doen omwille van ons, want dan zou u ons terecht voorbij kunnen gaan. Maar, Heere, wilt u het doen om uw naams wil en om de verdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus, en ons in hem ook al onze zonden vergeven en uit genade aanzien. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in 1 Samuel 16 en daarvan vers 1 tot en met 13. 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Izei, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. En dan moet u Izei voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. En toen kwam de oudste van de stad hem tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Izei en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izei Abinadab en het deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei: de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Izei Sama voorbij gaan, maar hij zei: de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Izei zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Izei: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Izei: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. En Samuel zei tegen Izei: stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen, was knap om te zien. En de Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. En toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David van die dag en voortaan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Gemeente, ik wil u vanuit dit gedeelte het woord van God verkondigen. En ik noem dan met name als kerntekst vers 7b. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. We zien hier en we merken hier dat God anders ziet dan wij. En dan zien we in de eerste plaats hoe God ziet En in de tweede plaats, of in de eerste plaats hoe de mens ziet. En in de tweede plaats hoe God ziet. Maar eerst gaan wij nog samen zingen het psalm 78. En daarvan vers 34, 35 en 36. En u krijgt ook gelegenheid uw gaven te geven. En de Heere zegene u en uw gaven. En we zingen psalm 78, vers 34, 35 en 36. Gemeente, als we de eerste hoofdstukken van het eerste boek samen wel lezen, dan komen we daar samen wel tegen. En ik stel me zo voor dat het toch wel een hele gemotiveerde jongen geweest is. Al als klein kind werd hij al naar het heiligdom gebracht. En toch wel een godvruchtige opvoeding gehad van zijn moeder, ook al was het dan niet zoveel jaren. Maar ook een biddende moeder. Ik stel me voor dat hij een enthousiast kind en een bezielde jongen was. En dan denk je toch wel geweldig veel voor de dienst van de Heere te mogen betekenen. En je zult je best doen om invloed ten goede uit te oefenen op je omgeving en het volk. Daar voel je toe geroepen. En zo was dat zeker ook bij Samuel. Maar in de praktijk valt dat nog lang niet altijd mee. Zijn mentor, Eli, die neemt het al niet te nauwgezet op. En Eli's zonen, de priesters, Hofni en Pinias, die leiden zelfs een losbandig leven. En dat zijn dan de voorgangers van het volk. De Heere moest er een einde aan maken. Nou, daar beginnen de frustraties al. Toen was hij nog maar heel jong. En later, Samuel krijgt de leiding. Heeft een gezin. Maar hij krijgt zijn zonen niet mee in de dienst van de Heere. Tenminste, niet zoals hij het wil. En het volk waarover hij de leiding heeft, grijpt dat verkeerde gedrag van zijn zonen aan om een koning te begeren, net als de andere volken. Ze willen ook net zo zijn. Ze hebben er genoeg van om een afgezonderd volk te zijn. Ze willen meetellen in de wereld. En daarmee verwerpen ze niet alleen de leiding van Samuel, maar ook het gezag van de Heere, hun God en koning. En dan krijgen ze een koning, net zoals de andere volken. Zoals zij willen. En aanvankelijk, ja, dan was hij wel erg verlegen, maar op de duur toch niet meer. Ze kunnen ermee voor de dag komen. Hij steekt die Saul, die tot koning dan gezalfd is, die steekt met kop en schouders boven de anderen uit. Wat een verschijning, zeg. En het blijkt dat hij het volk weet te motiveren. Heeft leiderscapaciteiten. Ja, het begint zo mooi. Maar ja, dan komt ook de schaduwkant. Op den duur gaat hij zelf de dienst uitmaken. Hij wil niet meer luisteren naar God, zijn koning. Hij wil niet meer regeren bij de gratie van God. En daarom moet de geest van de Heere van hem wijken. En op den duur is hij zelfs niet meer capabel voor zijn werk. In plaats van de geest van de Heere is een boze geest over hem gekomen. Wat heeft die boze buien? Ja, dat is het volgende al. Samuel heeft van Saul gehouden, maar wat wordt hij ook in Saul teleurgesteld? Want in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken gaat het over de neergang van koning Saul. Maar het gaat niet alleen over de neergang van koning Saul, maar ook over de opgang van David. Samuel die moet naar Bethlehem. In Bethlehem woont Isaï, de vader van de koning die God aan zijn volk zal geven. Die God uitgekozen heeft. En Samuel moet Saul maar vergeten, want de Heere wil niet meer verder met hem. En hij moet zijn hoorn nemen, symbool van duurzaamheid. Die moet hij met olie vullen en naar Bethlehem gaan en een van de zonen van Isaï gaan zalven. God heeft voor zichzelf een van zijn zonen tot koning voorzien. En het gaat dan in dit en de volgende hoofdstukken ook over de opgang van David. De opkomst van hem. Maar als Samuel dan naar Bethlehem moet, dan is dat toch ook wel vol gevaren. Rama, en dan moet hij naar Bethlehem, via Gibea, en daar woont Saul. En de wantrouwende koning die zal zeker wel ter oren komen of aanvoelen wat Samuel daar gaat doen. En Samuel die brengt zijn bezwaren bij het aangezicht van de Heere. Ja, Samuel die gaat ook nog met zijn zintuigen te raden. En wat hij kan waarnemen. En hij volgt ook nog zijn nuchtere verstand. Dat gaat nooit goed. Dat ziet hij al voor zich. En God die erkent ook zijn bezwaren, die komt eraan tegemoet. Hij krijgt zelfs een perfecte dekmantel mee. Hij moet maar gaan zeggen dat hij gekomen is om een offer te brengen. En de oudste van Bethlehem komt het ook ter oren. En die vrezen, want ja, een ziener, zo werd Samuel genoemd, een profeet, die komt niet zomaar. Zal die soms het oordeel komen aankondigen. Maar ze worden gerustgesteld en ook genodigd voor de offermaaltijd. Maar voordat die offermaaltijd zal beginnen, zal Samuel een van de zonen van Isaï tot koning moeten zalven. God zelf zal er een aanwijzen. En in gedachten zien we ze dan aankomen. De eerste is Eliab. Jonge, jongen. Wat een boom van een kerel. Hij wist niet dat deze man zulke flinke zoon had. Deze man die lijkt wel op Saul. Wat zal die het volk goed kunnen representeren? Wat een keurige verschijning. Voor zo'n leidinggevende functie in de wieg gelegd. Je ziet het met één oog op slag. Dat hij het volk zal kunnen motiveren. En kunnen leiden. Hij straalt gewoon natuurlijk gezag uit. Nou, zo'n man heeft het volk nodig. Echt een goede kandidaat voor het koningschap. Hij voldoet aan het opgestelde profiel. En Samuel is de droefheid over Saul opeens helemaal kwijt, nu die Eliab ziet. Ja, gemeente, wij hebben zo onze maatstaven. Wij zien aan wat zich aan onze ogen voordoet. Zelfs de ziener Samuel zit er op dat moment naast. Hij ziet aan wat voor ogen is. En ja, wat is er ook in onze tijd? Niet veel aandacht voor het uiterlijke. We zijn allemaal nogal visueel ingesteld. Het woord doet het niet meer, lijkt het wel. Maar wat het oog ziet, beïnvloed zijn we door de media, die vooral een beroep doen op ons oog. We merken dat op allerlei terreinen, in de politiek merken we dat. Een sterke, innemende leider met een vlotte babbel. Ja, die is de laatste jaren echt in. Een goed, die beter. Op deskundigheid wordt niet eens zozeer gelet. Maar hoe komt die man of die vrouw over? En we worden het gewaar in het sociale leven. Men wil indruk maken met een stoere auto. Of met een exotische, een luxe vakantie. En jullie merken het op school. Doordat sommige merkkleding dragen. En anderen een dure smartphone hebben. Nieuwste van het nieuwste. En meisjes willen gezien worden. En kleden zich heel uitdagend. En ook in de kerk krijgt het uiterlijk in de volle breedte van de kerk de nadruk. Want ja, daar kan iedereen over meepraten. Dat begrijpt iedereen. En je krijgt soms verhitte discussies. Je moet aan een bepaalde groepscode voldoen. Anders val je buiten de boot. En men wil dat ook doorgeven. En ja, af en toe krijg je de indruk dat het eeuwig behoud daarvan afhangt. Het uiterlijke. En zeker waar, een oprecht christen, die let ook wel op het uiterlijk. Die weet het wel, het moet ook tot eer van God zijn. En tot heil van de naaste. Maar zo'n christen weet ook dat hij met zo'n uiterlijke vormgeving niet behouden kan worden. En menigeen maakt zich zo druk met uitwendige godsdienst, dat men er niet meer toe komt om aan onze jonge generatie door te geven wat nu nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. En toch is dat dat ene ding wat nodig is. Laten we alsjeblieft geen genoegen nemen met de buitenkant. Aandacht is er ook voor het lichamelijke en tijdelijke. Dat neemt ook een grote plaats in. Menigeen vergaapt zich aan de prestaties van sporters. Sommige jongens weten precies hoeveel deze of gene voetballer weegt. En hoe lang die is. En ze zijn een en al bewondering van hem. En ze gaan hem in veel dingen nadoen. Dezelfde kleren aantrekken. Hij is hun idool. Meisjes zijn helemaal weg van een bepaalde presentatrice. Of ze willen net zo slank zijn als modelfiguren uit de reclamewereld en dergelijke. En zo zelfs dat ze gevaar lopen om aan anorexia nervosa te gaan lijden. Af en toe moet er voor gewaarschuwd worden. En we hebben zo onze fitnesscentra en menigeen heeft thuis instrumenten aangeschaft om fit en vitaal te blijven. We hebben onze centra met professionele bodybuilding om de spieren te ontwikkelen en op deze wijze het lichaam te verfraaien. En op Facebook gaat men net zo lang sleutelen aan het profiel om precies zo te zijn en eruit te zien zoals je graag wilt. En om wat aan ons uiterlijk te doen en er vooral natuurlijk jong oud te blijven zien, hebben we onze cosmetica bedrijven. Allemaal aandacht voor het lichamelijke en het tijdelijke. Gaat aan de christelijke gemeente niet voorbij. We willen net zo zijn als. En ondertussen lijden we wel aan eeuwigheidsverlies. We persen alles in die jaren waarin we hier op aarde leven. Maar met het oog op de eeuwigheid. Zijn we ons wel bewust, gemeente, dat de zonde ook menigmaal via de oogpoort binnenkomt? Dat begon al in het paradijs. In die boom van kennis van goed en kwaad was een lust voor het oog. Heerlijk om daarvan te eten. Zo begeerlijk zag hij eruit. En de Satan, die probeerde dat maar te bevorderen. Om daarvan te eten en allerlei beloften te geven. En de vrouw at en ze gaf een man en die at. Zo is de zonde via de oogpoort ook binnengekomen. En lezen we het niet bij de apostel Johannes. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, En dan wordt het genoemd de begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen, hoort het? Van de ogen. En de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En heeft de profeet, de grote profeet en leraar Jezus Christus er niet op gewezen dat ons oog een spiegel is van de ziel? Waar kijken we naar? Daar is heel veel uit op te maken. Jezus zegt het, de kaas van het lichaam is het oog. Met andere woorden, dat oog als de lamp van het lichaam. Indien dan uw oog eenvoudig of anders gezegd helder, oprecht is, zo zal geheel uw lichaam verlicht zijn. We moeten dus er wel voortdurend van afgebracht worden op het zintuigelijk waarneembare te vertrouwen en daarop af te gaan. Samuel, de ziener nota bene, die zou Eliab of een van de volgende zonen, zoals Abinadab en Samma, uitgekozen hebben. Hij vond ze geschikt. Maar door God worden ze allemaal afgekeurd. God denkt en God ziet anders. Hoe ziet God? Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. God ziet wat wij niet zien. Wij kunnen zeggen hoe iemand eruit ziet, maar God kan zeggen wie u, wie jij en wie ik ben. Hij ziet meer en dieper. En u weet Samuel dat hij hier bij Izii moet zijn. Maar daar bij Izii heeft Samuel het opnieuw afgeleerd met zijn ogen te raden te gaan. En weer geleerd om zich te laten leiden door God. Heb je niet meer zo'n Izii? Ja, nog eentje. Dat is de jongste. Een nakomertje. Nog maar 17 jaar. En die hoedt de schapen. Ja, dat werk moet ook gebeuren. En dat hebben we maar aan hem toevertrouwd, want ja. Nou, toch moet je hem halen. We kunnen niet eerder met de offermaaltijd beginnen, of hij moet er ook bij zijn. En daar komt David. En daar wordt er ook van hem gezegd hoe die eruit ziet. Dat blijkt toch ook niet helemaal onbelangrijk te zijn. Dat blijkt wel uit het vervolg. Maar het moet wel een juiste plaats krijgen in de dienst van God. God kan ook uw of jouw uiterlijke gedaante en je cv een plaats geven in zijn plan. Misschien heb je er wel lang over getopt waarom je zo klein van gestalte blijft. Misschien dacht je wel, waarom ben ik niet zo sterk en niet zo aantrekkelijk als hij of zij? Of waarom heb ik die handicap? Ja, de apostel Paulus die begreep het ook niet waarom hij die doorn in het vlees had, wat dat dan precies geweest is. Maar hij voelde het eigenlijk zo dat hij dacht, dat is een belemmering voor het werk in het koninkrijk van God. Als ik daar nu van bevrijd word, dan kan ik veel meer betekenen. Maar God zei, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mensen die moesten Paulus niet gaan bewonderen. Maar die moesten vol worden van de boodschap die hij bracht. Ze moesten niet vol zijn van die kruik, Paulus, die elk ogenblik kon breken, maar van die schat die daarin verborgen was. De boodschap. En als die dan zwak was, als het goed duidelijk was, hij is zo'n kruik, Dan zal die juist machtig zijn. Dan zal die juist wat betekenen voor het koninkrijk van God. Het gaat er niet om of de boodschap er aantrekkelijk uitziet. Maar of de boodschap, die rijke boodschap van God, doorgegeven wordt. En hoe ziet David eruit? Ja, ik stel me voor dat hij wel in een herderstenue gekomen zal zijn. Maar dat lezen we verder niet. Wel lezen we dat hij rossig was. Een rood-bruine kleur vanwege de zon. De buitenlucht, nou, we kunnen ons er wel bij voorstellen, hè. Hier zie je ook nu zoveel mensen nog zitten met zo'n toch wel rood-bruine kleur na zo'n warme zomer. Nou, David, die was helemaal aan die buitenlucht blootgesteld. Nou, gezonde jongen. En we lezen ook dat hij sprekende ogen had. Knap om te zien. De meeste meisjes die zullen hem wel aantrekkelijk gevonden hebben. Toch wel. Ja, dat uiterlijk, dat krijgt dan toch ook nog weer. Straks, als Saul op zoek gaat naar iemand die muziek kan maken. Dan krijgt dat uiterlijk toch ook nog weer een plaats. Soms ook, dat is ook waar, gebleken. Is het ook een verzoeking geweest. Maar het is niet zo dat alleen maar onooglijke mensen voor de dienst van de Heer in aanmerking komen. We mogen echter niemand op zijn uiterlijk afrekenen. Het gaat erom wat voor bedoelingen God met je heeft. En als David dan komt, dan zegt de Heer tegen Samuel: sta op, zalf hem, want deze is het. En niemand zal David er dan van kunnen beschuldigen dat hij zich opgedrongen heeft om koning te worden. Dat is een soevereine keuze van God. God ziet anders dan wij. Hij kijkt dieper. Hij ziet het hart aan. En dat God het hart aanziet, dat betekent voor ons ook wel een ernstige vermaning. Het gevaar is namelijk aanwezig tevreden te zijn met de buitenkant. We gaan netjes naar de kerk. We gaan ons nooit te buiten leven ingetogen. Zien er altijd netjes uit. Lopen er op ons werk de kantjes niet af. Roken niet, drinken niet. Gebruiken geen drugs. Nou, wat wil je nog meer? Keurige mensen. En we proberen er indruk mee te maken. Dus ja, dan moet je eens kijken. En naar deze of gene, het lijkt toch nergens op wat voor taal die man gebruikt op zijn werk. En wat voor schuine moppen die jongen vertelt op school. En hoe uitdagend dat meisje zich kleedt. Nee, daar distancieren we ons van. Nog fijn. Maar toch zou ik willen zeggen, probeer daar nu eens eventjes niet aan te denken. Maar probeer er nu eens even aan te denken hoe God nu dat verborgen levenscentrum van u, van jou, moet zien, je hart. En kun je dan nog op de been blijven? Of moeten we dan door de knieën gaan? Hebben we alleen al door ons daarop te beroemen, God al niet van zijn eer beroofd? Hebben we niet heimelijk gedacht dat God wat trots op ons zou moeten zijn, dat er nog zulke mensen zijn? Maar die hoogmoed, die komt voort uit een verdorven mensenhart. Uiterlijk was Saul uitermate geschikt voor het koningschap. En toch kon hij de proef op de som niet doorstaan. Hij wilde zelf de dienst uitmaken, niet afhankelijk zijn van de Heere. En hoe ligt dat bij ons? Willen wij ons laten gezeggen door God? Weten wij Doordat God in ons hart gekeken heeft. Dat we van genade moeten leven. En zijn we daarom te vinden aan de voet van het kruis. Om van het volbrachte werk van Christus te leven. En zitten we daarom aan zijn voeten om de woorden van het eeuwige leven te horen. De Heer ziet het hart aan. Ja, het kan ook een rijke vertroosting zijn. Je bezit misschien niet zo'n aangenaam karakter. Je hebt een beetje nors uitstraling. Je komt daarom niet zo innemend over. In eerste instantie stoot je anderen misschien wat af. Minder sympathiek kom je in ieder geval over dan je broer of je zus. Of je hebt niet zoveel gaven gekregen, je kruipt daarom een beetje in je schulp. Of je komt uit een familie die niet zo goed bekend staat in het dorp. En je wordt er door anderen op afgerekend. Wat is dan een troost? Dat de Heere weet wat er in het hart is, als er dan ook dat vertrouwen op de Heere in je hart is. En die liefde tot hem. Hij schrijft niet af. Het kan ook zijn dat er heel wat aan ons mankeert. We zijn de fout ingegaan. En terecht kan men aanmerkingen op ons maken. En dat gedrag afkeuren. En u keurt het zelf ook af. En u hebt er maar al te veel last van. En het ergste vind je. Dat je God daarmee op het hart getrapt hebt. God zo'n pijn gedaan hebt. Een andere, die weten er ook van hoe je de fout in gegaan bent. En ze denken, nou, dat is niks met hem. En dat wordt ook nooit wat. Wat een troost is het dan. Dat God het hart dan ziet en dat hij ook die droefheid over je zonde opmerkt. Ik denk aan Petrus. Wat had hij gezondigd? Zijn meester verloochend. Gezegd dat hij er niet bij hoorde. En toch kon hij niet buiten blijven. En toen de Heere vroeg, voor 3 keer, of hij hem lief had. Toen zei hij uiteindelijk, u weet alle dingen. Met andere woorden, u ziet mijn hart. U weet dat ik u lief heb. En de Heere schreef hem niet af. Maar hij herstelde hem in het ambt. Hij kon juist zo'n Petrus gebruiken. Als zo'n klein mensje. Want toen kon hij naast de grootste van de zondaren gaan zitten. Voor die tijd zouden ze misschien een schop gegeven hebben. Maar toen kon hij ernaast gaan zitten. Om de schapen te weiden en te hoeden. En wat een troost was het voor Jozef. Dat de Heere wist wat er in zijn hart was toen hij door zijn jaloerse broers verkocht werd. Maar ook zeker toen hij in dat huis van Potifar was en die vrouw hem probeerde te verleiden. En uiteindelijk hem dan belasterde. Maar de Heere wist wat er in zijn hart was. Ook voor David is de grote troost geweest, want het volk heeft hem ook wel eens keihard laten vallen. En heeft gezegd, hij heeft geen heil bij God. Maar kon David het toch zeggen, het heil is van de Heere. Hij houdt het vast. Maar, kijk, als God het hart aanziet, uw, jouw, mijn hart, waar blijven we dan uiteindelijk? Want dan moeten we allemaal wel als zondaren tevoorschijn komen. En daarom moeten we er toch nog wel wat dieper op ingaan. We lezen dat de mens ziet wat voor ogen is. Er staat zo in de Hebreeuwse tekst letterlijk, de mens ziet voor de ogen, voor ogen. Met andere woorden, hij ziet met zijn ogen. Nou, dat kunnen we ook niet anders, hè. Met je ogen zien. Maar dan staat er vervolgens, Maar God ziet voor het hart. Met andere woorden, God ziet met het hart. Wij zien met onze ogen. God ziet met het hart. En op zo'n wijze heeft de Heere naar David gekeken. En kijkt hij naar u en naar jou en naar mij. En weten we wat er in dat hart van God leeft? Waar kunnen we dat dan aflezen? Nou, misschien jullie hebben wel eens gezien dat je moeder verdrietig was. En je wist wel waarom. Ze hoefde het je helemaal niet te vertellen. Of dat ze blij was, en dan wist je ook waarom. Maar helemaal geen woorden nodig. Nou weten wij wat er in dat hart van God leeft. Ja, niemand heeft ooit God gezien, zegt de apostel Johannes. Maar de enige geboren zoon van God, die in de schoot van de Vader was, die heeft hem ons verklaard. Die heeft dat hart van God helemaal opengelegd. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Dat leeft er nu in het hart van God. Het is vol van genade en barmhartigheid. Maar met dat hart ziet God. En zo heeft hij naar David gekeken. God heeft hem ook niet uitgekozen omdat hij zo'n eerlijk en oprecht hart had. Hij was geen parel in Gods hand. Zoals je dat als tegenkomt dat gezegd wordt. Nee, zo kon God alleen maar naar die grote Davidszoon kijken. Jezus Christus, hij droeg de wet van God in het diepst van zijn binnenste. Maar David, die moest belijden, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. God heeft David ook niet uitgekozen vanwege zijn nauwgezette en vlekkeloze leven. Zo heeft hij alleen maar naar die grote Davidszoon kunnen kijken, Jezus Christus. Hij was gehoorzaam, zelfs tot de dood van het kruis. En niemand heeft hem kunnen overtuigen van zonde. Maar David moest bidden, we zongen het straks. Hè? Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Ook toen ik daar bij de schapen was. Toen ik nog maar 15, 16, 17 jaar was. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. David is zelfs niet een jonge man die, van wie je leest dat hij van een krachtdadige bekering kan vertellen. Dat lezen we niet in dit gedeelte. O ja, het wordt wel duidelijk. Dat hij de Heere lief had, dat is dan wel rijk, hè. Als jongens en meisjes, die leeftijd de Heere echt lief hebben. Maar toch is deze jongen in en van zichzelf evenmin geschikt voor het koningschap als een ander. Die keuze die komt helemaal uit het hart van God. God ziet met het hart. Ook wij maken er al snel een aardige jonge man van, met een muzikale aanleg, met een hart van goud, vol vrome overpeinzingen, bijna te goed voor deze wereld. En we denken dat God zijn oog op David heeft laten vallen op grond van zijn goede inborst. En op zo'n wijze funderen wij dan Gods handelen in ons kennen en kunnen, in ons doen en laten, in ons gevoel, in ons godsdienstig streven, in onze medemenselijkheid en menslievendheid.
En wat is dat eigenlijk? Dat is ten diepste vijandschap van de genade van God. Want David en u en jij en ik hebben een zondaarshart. God die heeft in ons hart gekeken. En er is niemand die goed doet. Er is er niet tot één toe, lees ik. Als de grond in ons gevonden moest worden, dan zou God aan ieder voorbij moeten gaan. Ook David is vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat valt ons uiteraard wel wat tegen. Want we verwachten iets bijzonders van David, iets bijzonders van een christen. Ja, dat komt omdat wij met onze ogen te raden gaan. Maar God, die laat zijn hart spreken. En dat hart, gemeente, dat wil ik nu hier in het midden van de gemeente openleggen. Voor God. Zo wil ik u nu het woord bedienen. Door dat hart van God te laten zien. Dat God hem ook uit genade uitgekozen heeft. David is niet uitgekozen omdat hij zo'n goed hart had. Maar omdat God een goed hart had. Een goed hart heeft. Saul komt voort uit de wil van het volk. Zij wilden net zo zijn als de andere volken. Ze wilden een koning waar ze mee voor de dag konden komen. David is de man naar Gods hart. Die God uitgekozen heeft. En die de vader mag zijn van die grote Davidszoon. Waar de Messias uit voortkomt. Het welbehagen van de Heere zal door de hand van hem gelukkig voortgaan, voorspoedig zijn. O, wij zouden David even min uitgekozen hebben. Net zo min als Isaïe en de andere zoon. Maar nog veel minder, als het aan onszelf ligt, zouden we die grote David zomaar uitgekozen hebben. Als onze ogen er niet voor geopend wordt, ons hart er niet voor geopend wordt, dat God daar in zijn hart openlegt, dan zien we hem als de onwaardigste onder de mensen. Geen gedaante of heerlijkheid dat we hem zouden begeren. Verzacht in krankheid. Toch gaat het wel behagen door hem, door Jezus Christus, voorspoedig voort. Zijn hart heeft Gods reeds geopenbaard. En wel heel in het bijzonder door hem te zenden. En door hem over te geven tot de dood van het kruis. Om tegen David te zeggen. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Om het tegen u, tegen jou te zeggen. Ik voor u. Voor jou. Het grondeloze barmhartigheid. Zonder enige verdiensten van ons. Maar om de verdiensten van Christus. Behouden. En dan zal God eens maken en ook eens salven tot koningen en priesters tot in eeuwigheid. Ja, een christen mag ook een gezalfde zijn, maar dan ook om Christus wil, om op hem te lijken. En zo mag nu ook gemeente dat verkondigd worden dat God ook vanavond met zijn hart zo naar ons heeft gekeken. En als we dat dan mogen zien, ja, dan krijgen we ook vrijmoedigheid om tot de troon der genade te gaan. En om alles daar bekend te maken, onze noden en zorgen, maar ook onze zonden en schuld. Ook onze toekomst. Ook het staan en gaan in de dienst van God. En dan mogen we van hem veel verwachten. Was dat rijk. Want dat hart van God dat spreekt, ik heb geen lust in uw dood en in uw ondergang. Maar dat je je helemaal aan hem zal overgeven en zal leven. Leven voor hem, tot in eeuwigheid. Amen.
Wij zingen gemeente Psalm 89 en daarvan het 8e en 9e vers. Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En het 9e vers, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in hun gezicht. Dat zoveel troost bevat, ik heb een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Het 8e en 9e vers van Psalm 89. Laten wij danken en bidden, gemeente. Wij mogen u heel hartelijk danken, o Heere onze God, dat u het woord weer hebt laten bedienen En heren, dan wilt u het ook een dienst der verzoening laten zijn. Want u legt uw hart open. O Heer, u laat merken dat u weet wat er in ons hart leeft. En dan hebben we het niet meer. Want dan houden we het niet vol. Hebben geen benen om op te staan. Maar als u dan uw hart openlegt. En als u dat laat zien. Wat wordt het dan rijk? Wat krijgen we dan vrijmoedigheid? En Heer, dat hebben we dan toch mogen ontvangen. Die vrijmoedigheid om tot de troon van u te gaan, troon van genade. Om daar geholpen te worden. En heren, wat hebben we u dan veel pijn gedaan, nu we dat hart zo open hebben zien liggen. Zo'n hart, zo'n goed hart van u, dat we daarop getrapt hebben. Heren, wilt u de kracht van uw Heilige Geest geven? Om ons leven zodanig in te richten, dat we u daarmee eren en dienen en groot maken. Want u bent het zo waard om te ontvangen, de lovende eer en de dankzegging. Van u aan tot in eeuwigheid. Heren, wij bidden u voor de hele gemeente, alle ambtsdragers en alle die een leidinggevende functie hebben. Voor de predikanten, dominee van de Wind en dominee van Zetten. En voor de gezinnen van hen. Sterk ze, Heer, ook om hier hun arbeid te verrichten. Mag dat ook onder uw zegenende handen gebeuren. Als het woord bediend wordt. Maar ook als nu het winterwerk is geopend vanmorgen. En de catechisaties weer beginnen. Ander jeugdwerk en bijbelkringen. Toerustingswerk en verenigingen. Wilt u uw zegen erover geven? En Heere, geeft u vruchten op hun arbeid. En sterk ze ook daartoe. Heere, wilt u zijn met alle die verantwoordelijkheid dragen ook. In de gemeente, burgerlijke gemeente hier. Burgemeester en wethouders. En raadsleden. Maar ook provinciaal en landelijk. Prinsjesdag is geweest. Alles mocht ordelijk verlopen. We danken u daarvoor. Dat u de levens gespaard hebt. En dat ook de discussies over de begroting toch in een behoorlijk goede orde ook verliep. We mogen het ook opmerken. Daar mogen we u ook hartelijk dank voor zeggen. Heren, wij bidden u, mogen dan ook allen die verantwoordelijkheid dragen, dat ook verstaan. Dat ze niet alleen maar de mond van een bepaald deel van het volk zullen zijn, maar dat ze ook het welzijn van land en volk op het oog mogen hebben. En bovenal de dienst en de eer van u. Heren, we bidden u voor alle die verantwoordelijkheid dragen, ook op wereldniveau. Wat is er veel aan de hand? En wat zijn de grote spanningen soms? Heer, wilt u geven dat ook de leiders van deze wereld toch ook onder uw koningschap gesteld zijn en ze dat ook mogen erkennen en beleiden. En dat ze daarnaar handelen. Heer, geeft u ook hen wijsheid. Om juiste beslissingen te nemen ook bij alle chaotische toestanden die zich voordoen. We vragen u dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 132 en daarvan vers 11 en 12. Vers 11, daar zal ik David door mijn krachten hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het 11e en 12e vers van Psalm 132. verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.